Aan de lijn hebben we Marion Goedhals. Goedemiddag, Marion.
Hallo.
Hi. Marion, jij bent actieve vrijwilliger bij VZW Uilenspiegel, een organisatie van en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer specifiek van het project Luistergenoten. Misschien even in het algemeen, VZW Uilenspiegel, wat doen jullie?
Ja, dat is inderdaad een patiëntenvereniging voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid, voor en door patiënten. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en wij hebben meerdere projectjes lopen, waaronder dus onze luistergenoten. En daar wil ik eigenlijk wat meer over vertellen.
Dus naar aanleiding van de coronamaatregelen hebben jullie vastgesteld dat er 60% van de psychische hulpverlening werd stopgezet en daarom hebben jullie dit project opgezet, toch? Is het enkel die psychische hulpverlening die is stopgezet of is het ook omwille van de maatregelen dat de nood eigenlijk ook groter is geworden? Is het...
Ik denk dat al beide vlakken zo gebeurd is. Want heel veel privépsychologen en therapeuten hebben eigenlijk een praktijk zowat stopgezet. En dan door het sociaal isolement met de lockdown is meegekomen, hebben mensen ook veel meer nood aan een babbel. En, het is dus op twee fronten wat.
En dus het zijn eigenlijk zowel misschien nieuwe dingen die de situatie die mensen getriggerd heeft, of het herstel ook dat bemoeilijkt wordt door het gebrek aan sociaal contact of.
Ja, ik denk dat dat dus bij beide het geval is. Dus mensen die al in behandeling waren en die hun hulpverlening even ermee stopten. Dus die kwamen al in de problemen. Plus dan de eenzaamheid bij veel mensen die daarvoor nog niet in behandeling waren of zo, dat ook nog enorm getriggerd werd en ook meer een behoefte hadden aan een luisterend oor.
Ja, of we zien ook wel inderdaad bij gezinnen, toename van het huiselijk geweld, de druk van ineens met twee thuis te zijn, al die, dat soort dingen natuurlijk helpt vast niet. En wat jullie doen, jullie zijn zelf geen psychologen of dokters of zo, maar jullie zijn lotgenoten, zoals het...
Ja, lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Dus zelf heb ik een opleiding gevolgd voor ervaringsdeskundigen een paar jaar geleden bij Uilenspiegel. En maar de meeste zijn dus inderdaad lotgenoten. Dus mensen die zelf ook een psychische kwetsbaarheid hebben. En op die manier mensen verder willen helpen.
Is dat dan eigenlijk per, ik weet niet, mensen met een bepaalde, in een bepaald segment van de psychische aandoeningen die dan vertrouwd zijn met die bepaalde thematiek die dan altijd bij elkaar terechtkomen? Of doen jullie dat... weet ik veel. Mensen met bijvoorbeeld die al een psychose hebben gehad, worden zij automatisch geholpen door andere mensen die al een psychose hebben gehad? Of?
Ja, dat komt dus inderdaad wel voor dat mensen daar specifiek naar vragen voor een ervaringsdeskundige op hun gebied te krijgen. Dus mensen met psychose of borderline of in die trend. En dan hangt het er natuurlijk vanaf. Je weet nooit op voorhand wie dat je aan de lijn krijgt. Maar dan kunnen wij dat wel doorspelen naar elkaar toe, dat die wel opgebeld worden door iemand in hun vakgebied.
Ja. En dat is telefonisch en via chat?
Via chat, ja.
En hoe kunnen mensen jullie bereiken?
Via uilenspiegel.net. Mm-hmm. Kun je gewoon, en dan kun je doorklikken naar luistergenoten. En daar staat dan een telefoonnummer, dat is een Belgisch nummer. En de chat kun je ook zo gewoon aanklikken. Het is eigenlijk heel makkelijk.
Ja, ik heb dat toevallig opgezocht. Dus het telefoonnummer is 02-315-44-00. Voor mensen die behoefte hebben aan een babbel. En dat kan tussen bepaalde uren.
Ja, dat is elke maandag, woensdag... En vrijdag van 6 tot 8. En op dinsdag, donderdag en zaterdag is het 's middags van 2 tot 4. Maar die uren gaan aangepast worden vanaf maandag 5 oktober. En dan zijn we elke werkdag van 6 tot 8 bereikbaar. Omdat het nogal moeilijk was met die switching van die uren, dat de mensen ons niet meer echt vonden. en vaak op een antwoordapparaat uitkwamen. Dus nu gaan we het echt maken van vanaf dus maandag 5 oktober van 6 tot 8.
Ja, ik lees ook, als wij er niet zijn, bel dan tele, onthaal of de zelfmoordlijn. De zelfmoordlijn, dat is al vrij drastisch natuurlijk, maar wat doen organisaties zoals tele, onthaal en de zelfmoordlijn? Of hoe werken zij anders dan jullie bijvoorbeeld?
Ik heb er zelf nog nooit naar gebeld, dus ik weet het niet goed. Ik denk dat het zijn ook vrijwilligersorganisaties, maar die werken niet met lotgenoten of vanuit het standpunt van een ervaringsdeskundige.
Ah, zij werken met hulpverleners dan eigenlijk?
Of? Zij werken meer met hulpverleners en vrijwilligers ook wel, maar wij zijn specifiek lotgenoten.
Ja.
En dat blijkt wel een meerwaarde te zijn, omdat wij vaak een brug blijken tussen hulpvrager en hulpverlener.
Ja.
Omdat er vaak veel weerstand is naar de hulpverlening toe, omdat dat nogal eens kan tegenvallen en zo. En dan is een lotgenoot eigenlijk best wel handig gebleken om te kunnen aangeven van ja, dat werkt bij mij wel, dat werkt heel wat minder, daar moet je goed naar luisteren, dat kun je vergeten. Dus we zijn eigenlijk een tussenpersoon.
Ja, en hebben jullie ook... Enerzijds willen jullie natuurlijk een vertrouwensband opbouwen met de mensen die jullie bellen, maar hebben jullie ook meldingsplicht als iemand zegt van mijn stoppen zijn aan het doorslagen, ik ga mijn vrouw van kant maken of ik kan mezelf iets aandoen of zo. Moeten jullie dan stappen ondernemen?
Altijd, ja. Wij hebben zowel wij hebben het telefoonnummer als bellen en wij hebben het wat is het, IP of ID-adres van bij chat. Als we dreigen, zijn wij verplicht uiteraard hulpdiensten te bellen. Dan moeten we hen ook wel laten weten dat we dat gaan doen. Maar ja, die plicht hebben wij natuurlijk. Als het onveilig is, dan kun je ze niet aan een lot overlaten. Hè?
Mm-hmm. Ja, ik neem aan dat jullie als VZW-Uilspiegel ook wel kritisch zijn tegenover de veel van de geestelijke gezondheidszorg. Ik denk dat dat op veel vlakken nog wel kan verbeteren. Hoe spelen jullie daarop in? Zijn jullie een gesprekspartner met gezondheidscentra? Of geven jullie signalen door naar het beleid toe? Of...
Wij zijn een soort van tussenpersoon, zoals ik al zei. Inderdaad, als er klachten zijn in ziekenhuizen of zo, mogen zij inderdaad naar ons komen. En dan gaan wij daarin proberen te bemiddelen. Maar we zijn nu vooral heel veel aan het inzetten op ervaringsdeskundigen om die betaald aan de bak te krijgen eigenlijk in ziekenhuizen en instanties. En het zo een beetje op die manier.
Ja, men ziet dat al wel... Toch, bij drughulpverlening, dat daar vaak al wel ervaringsdeskundigen aan de slag gaan, hè?
Ja, inderdaad.
Of ook de organisatie waar armen het woord nemen?
Is dat armentekort of ATK?
Ik weet het niet specifiek, maar... En wat staat er bij jullie nog in de weg voordat die ervaringsdeskundigen aan de slag kunnen?
Geld. Zoals altijd, dat er enorm bespaard wordt op de gezondheidszorg. Terwijl dat niet zou mogen. Hè. Dus wij werken nu op vrijwilligersbasis, terwijl wij heel waardevol werk blijken te doen. Eigenlijk zouden we daar in de plaats van een applaus en een wit laken misschien ook wel eens een loon voor mogen krijgen.
Ja, dat klopt. Ik haalde het er juist al even aan. Voor de corona was er al sprake om de zelfmoordlijn af te schaffen bij gebrek aan geld. Allee, ze gingen geen subsidies meer krijgen. Ja, dat geeft wel ook aan dat men de noodzaak niet zo begrijpt of zo. Kunnen jullie daar meer druk leggen op het beleid?
Wij hopen het van wel. Wij hopen dat Uilenspiegel ook meer subsidies gaat krijgen. Dus dat wij luistergenoten ook gaan kunnen blijven voortzetten. Want ik had dat zelf nog niet gehoord van de zelfmoordlijn. Wordt dat dan effectief geschraapt? Of?
Ja, maar dan is er toch... ik weet niet juist meer hoe het gegaan is, maar er is iets gebeurd waardoor ze toch hebben gezegd oké, het krijgt toch nog een beperkt budget. Omdat er veel commotie rond was, terecht.
Ja, ik vind het schandalig dat ze daar zelfs maar over aan denken. Omdat,
maar dat geeft al licht al aan dat het... dat die noden niet erkend wordt. Hè. Is er ook niet een groot taboe rond psychische kwetsbaarheid?
Nog steeds. Ja, dat betert elk jaar wel een beetje. Je hebt dan ook die rode neuzendag en zo. Dus ze zijn er wel mee bezig om dat bespreekbaarder te maken. Maar er blijft een taboe op rusten. Hè. Niemand praat. Ja, hij komt daar ook graag voor uit natuurlijk dat hij een psychische kwetsbaarheid heeft. Maar het zou moeten eigenlijk, ze zouden er veel meer rekening mee moeten houden en ze zouden betere hulpverlening, makkelijker hulpverlening, meer geld in de hulpverlening. Gezonde mensen zijn gelukkiger mensen, dus het is niet evenredig verdeeld allemaal.
Ik neem aan bijvoorbeeld als een werkgever iemand wil aannemen, net zoals een vrouw die zwanger is... weinig succes heeft dat iemand die vertelt dat hij af en toe heeft te kampen gehad met psychische problemen, dat daar ook de werkgever terughoudend zou zijn, omdat hij dan denkt van oei, die gaat in de toekomst nog thuis zitten op mijn kosten ofzo. Is dat iets waar jullie ook rond werken?
Rond de bespreekbaarheid van die problemen allemaal, ook naar de werkgevers toe, ja.
Ja, en hebben jullie bijvoorbeeld, zoals bij de racismewet, een idee ervan hoe vaak dat daarop wordt gediscrimineerd? Of?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik eens moeten navragen. Maar dat zal wel, ja, ik denk dat de meesten daar gewoon in alle talen over zwijgen.
En ja, natuurlijk, men kan wel zien als men heeft lang... geen werkgever heeft gehad, dan gaat men natuurlijk vragen stellen naar waarom men niet op de arbeidsmarkt aanwezig was, maar uiteraard is het dan aan de persoon zelf om dat wel of niet te vermelden.
Ja, dat is inderdaad heel moeilijk om zo'n gat op te vullen op je cv. En dus het wordt daar regelmatig over gelogen, denk ik ook.
Mm-hmm. Dan dacht ik ook nog aan de wachtlijsten. Dikwijls willen mensen wel bepaalde hulp aanvaarden, maar komen zij terecht op ellenlange wachtlijsten? Is de gepaste hulp niet voorhanden of heeft men een problematiek die meerdere facetten heeft en kan men maar voor één van de twee problemen of zo ergens terecht? Hoe proberen jullie dat op te vangen?
Ze zijn nu vooral in de gezondheidszorg proberen de bedden te schrappen en met mobiele teams te werken. Dus dat zijn dan mensen die eigenlijk aan huis komen. Psychologische hulpverlening, maatschappelijke werksters en zo. En dat zal wel een oplossing zijn voor die wachtlijsten weg te krijgen.
En dat is er nu al, maar nog niet voldoende?
Nog niet voldoende, daar moeten natuurlijk ook financiële middelen voor zijn en zo. Dus, maar dat is wel al een project dat al langer bezig is, ja.
Ja, is het iets niet dat sowieso een meerwaarde heeft, omdat dan de persoon ook in de samenleving blijft, in plaats dat hij uit de samenleving even wordt genomen? Of?
Tuurlijk, ze willen eigenlijk hoe meer bedden schrapen, hoe beter. Dus dat mensen echt wel in hun eigen huis blijven wonen, eigen omgeving, eigen verantwoordelijkheid nemen om het leven toch aan te kunnen, maar dan toch wel nog begeleid worden in die dagelijkse dingen.
De stap is ook minder groot terug dan, denk ik. Als men voelt dat men weer klaar is om alles terug op te nemen.
Ja, inderdaad.
Maar ik neem aan dat het soms toch nodig is dat het soms niet kan, hè, met thuisblijven. Dat men echt wel soms echt een time-out moet...
Een echte crisis, als je gevaarlijk wordt voor jezelf of je omgeving, dan moet het natuurlijk. Hè. Maar dat proberen ze nu zoveel mogelijk al te beperken.
Mm-hmm.
Dus dat is wel een goede evolutie.
En wat zijn de grootste obstakels waar jullie te maken mee krijgen? Ik denk aan gedwongen opname...
Ik denk dat dat voor iedereen, ja, net zoals er evenveel problematieken zijn, zo zijn er evenveel tekortkomingen in de hulpverlening. Ik denk dat dat heel persoonlijk is.
Ja.
Eigenlijk.
En de nabegeleiding, want ik heb ook al wel gehoord van mensen dat zij, ja, zoals zij het dan noemen, binnen hebben gezeten een tijdje. En dan gaan zij terug aan hun gewone leven beginnen. En is er daar niks, geen zinvolle dagbesteding, geen werk. Ze hebben op dat moment geen woning. Ja, dus het lijkt me sowieso al moeilijk als je wel goed... goed in je schoenen staat om dat dan aan te vatten. Als je dan dat net achter de rug hebt, is het geen gemakkelijke stap, toch? Moet daar meer oog zijn voor nazorg?
Ja, omdat na begeleiding, het is, een psycholoog is bijvoorbeeld heel duur. Dat gaat van 40 tot 60 euro voor 50 minuten. Een psychiater wordt nog wel terugbetaald voor een deel, maar een psycholoog, ja, dat is nu iets, je krijgt 50 euro per jaar of zo terugbetaald, dus dat is, ja, een druppel op een hete plaat. En dan heb je natuurlijk de CGG's, maar dat zijn wachtlijsten van, die lopen ondertussen al op tot een jaar. Dus, ja, daar zou eigenlijk in die nazorg dat ze nog heel veel aan gedaan kunnen worden. Die ellenlange wachtlijsten wegwerken, terugbetaling voor psychologen zou ook al helpen. Een deftige terugbetaling. Meer hulp zoeken, begeleidshulp zoeken en werk zou helpen. Daar schieten ze ook nogal vaak tekort. Ja, het is vaak een opname kan heel veel helpen en dan daarna wordt je inderdaad wel aan je lot overgelaten. Je kunt dan nog eens twee keer teruggaan de eerstkomende maanden en dan stopt het echt wel volledig. Dus ja, dat is wel een probleem.
En zijn jullie dan ook actief in bepaalde gezondheidscentra om te zeggen van hé, als het zover is, kan je op ons rekenen. We hebben verschillende initiatieven, je kan... met lotgenoten communiceren. Ja, jullie hebben ook het initiatief Plus Vrienden, las ik. Om uitstapjes te doen.
Dat is vooral gericht op mensen met psychose. Maar je hebt ook heel veel zelfhulpgroepen. Dus voor eetstoornissen, voor borderline, bipolair, psychose. Voor elke markt is er wel iets. Dus wij spelen daar wel op in, ja.
En is er ook die angst voor dat men terug valt?
Een herval, ja. Continu. Als ik over mezelf spreek, wel, ja. Uh-huh.
Hangt dat af van problematiek tot problematiek of blijft dat altijd iets dat op de achtergrond sluimert?
Dat is een rugzak die je altijd mee zult. Denk ik wel. Vrees ik wel voor. Je kunt je er tegen wapenen, je kunt ermee leren omgaan. Maar of het ooit volledig weggaat, daar vrees ik eigenlijk een beetje voor. En ja, dan is goede hulpverlening natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je weet dat je het op tijd herkent, de signalen dat het begint fout te lopen en dat je meteen kunt ingrijpen voor het te ver komt.
Mm-hmm. Ja. Is dat ook iets dat men kan aanleren? Is er een soort van aan te leren weerbaarheid tegenover psychische druk ofzo? Of?
Ja, dat is natuurlijk voor elke problematiek iets verschillend. Maar ik hoop er toch op dat er overlevingsstrategieën zijn aan te leren voor iedereen. Eender welke kwetsbaarheid dat je eigenlijk hebt. Dus ik denk niet dat je ooit volledig kunt genezen ervan, maar ik denk wel dat je ermee kunt leren omgaan en het leven toch nog wel kunt aangenaam maken.
Ja, ik neem dat het ook aan dat het, net zoals voor werk vinden, toch ook iets is dat afschrikt om relaties met anderen aan te gaan. Dat mensen ja, misschien terughoudender zijn of...
Dat zal in veel gevallen wel zo zijn, maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, hè? Je hebt mensen die mensen opzoeken, ook als ze slecht zijn. En je hebt mensen die zich volledig gaan afsluiten. Dus hoeveel problematieken, hoeveel mensen, hoeveel verschillen. Hè?
Ja, oké. Dus mensen kunnen terecht bij jullie, bijvoorbeeld voor het initiatief Plus Vrienden, dat is vooral voor mensen met psychoses, om uitstapjes te doen samen met... iemand die daar behoefte aan heeft, dat kan je zien op jullie website. Per regio is dat ingedeeld en daar staan ook enkele ja, mensen die de vraag stellen van ah, ik zoek iemand om naar het theater te gaan of om te sporten of om te gaan wandelen of zoiets. En dan hebben jullie dus ook dit initiatief sinds de corona luistergenoten. En je kan jullie bellen op het nummer 02-315-4400 of chatten via de website van VZW Uilenspiegel.
Inderdaad.
Oké. Marian, wou jij nog iets toevoegen? Of?
Nee, dat was het.
Oké.
Heel veel bedankt voor jullie tijd.
Oké, bedankt voor het initiatief.
Oké, graag gedaan.
Dag.
Oké, dag.